Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Hartelijk welkom vanuit de studio in Studio Langehans, in de Domus Langehans tegenwoordig. We zitten hier voor de 27e podcast alweer. En we, dat zijn Bertien Hart, ik ben huisarts en kaderhuisarts diabetes. En ik zit hier vandaag samen met Martin.
Met Martin Winink, inderdaad. Dit keer live. Normaal bel ik altijd eventjes in voor een forumcasus. Maar dit keer zitten we gezellig hier in de studio. En buiten regent het.
Ja, precies. Nou, hartstikke gezellig dat we hier samen zitten. Laten we het gewone stramien weer volgen. En dan beginnen we met een casus uit de praktijk.
In de dagelijkse praktijk.
Heb jij nog wat meegemaakt de afgelopen week?
Ja, ik heb een hele leuke casus die in onze praktijk speelde. Of eigenlijk in de collega-praktijk. En daar kwam de vraag van de POH naar voren. Het ging over een 71-jarige man, slanke man, een BMI van rond de 20, HbA1c 62. En hij was al ingesteld op een bazaal bolus, 4-maal-daagse insulinetherapie. Verder vertelt de voorgezien is dat hij een pancreatitis heeft gehad. En grappig genoeg had ze ook recent nog even een amylase geprikt. Die was toch nog wat verhoogd. Dus helemaal rustig is dat beeld niet. Hij heeft al, omdat hij een hoog risico heeft, empagliflozin 10 milligram. Glycazide eenmaal 30 milligram. En 2 tabletjes van 500 milligram metformine. En de vraag van de POH was eigenlijk van nou, hij heeft zijn streefwaarde niet behaald. Hij zit al op basaal bolus. Hij heeft al een SGLT2-remmer. Zou die dan ook niet nog GLP-1 bij kunnen krijgen?
En wat is zijn HbA1c nu?
62.
62.
En zijn streefwaarde is onder de 58. Dus hij zit eigenlijk maar 4 millimol van zijn streefwaarde af. Maar ja. Je weet hoe dat gaat. POA's zijn natuurlijk toch behoorlijk gedrild van je komt niet over de grens. Je gaat niet boven de 53.
Ja, ja.
Je gaat niet boven de 58. Dus de vraag, moet ik hier verder mee optitreren is op zich natuurlijk ook niet zo gek.
Nee. Maar wat ik me ook nog afvraag, want je zegt hij heeft zeer hoog risico. En op basis waarvan heeft hij dat?
Hij had in het verleden, dacht ik, een myocardinfarct gehad.
Oh, oké, okay. Ja, dus is chemische hart- en vaatziekte. Ja.
Geen hartfalen, dat niet. Maar goed, hij heeft dus ook een pancreatitis doorgemaakt die eigenlijk dus nog niet helemaal rustig lijkt te zijn. Ja, en dan eigenlijk kan je twee dingen zeggen. Nou, weet je, je zit eigenlijk helemaal niet zo ver van je streefwaarde af. Moet je nu wel op gaan titreren, kun je ook niet zeggen van nou, die 62 accepteren we dan. Dat zou de eerste mogelijkheid zijn. De tweede vraag van, moet je GLP-1 geven bij een doorgemaakte pancreatitis? Nou, dan ben ik eigenlijk al gauw klaar. Zou ik niet doen. Zeker niet bij iemand die dat niet 100% nodig heeft. En je kan nog kijken van ja, wat zou nou de meerwaarde zijn van de GLP-1 ten opzichte van datgene wat al reeds bestaat? Nou, er is vorig jaar nog een keer een studie verschenen over mensen die een GLP-1 kregen bij gestoorde nierfunctie. Dat had deze man ook een beetje. Hij had een EGFR van, moet ik even gauw spieken, 42.
Ja, ja.
En dat was ook nog wel een beetje een probleem.
Zeker.
Ja, dus dat was het tweede deel van die vraag. Van, dan moet deze man op basis van zijn afnemende nierfunctie dan ook die GLP-1 niet hebben. Nou, vorig jaar een studie verschenen en dan lijkt wel wat effecten te zijn van GLP-1... op de bescherming van een nierfunctie. Maar er is dan weer een studie waar maar 15% van de mensen ook al een SGLT2-remmer had.
Ja,
en deze man heeft dat ook al. Dus de vraag is natuurlijk of je die studie wel mag gebruiken om hier een advies in te geven. Er lijkt dus wel een meerwaarde te zijn van GLP-1. Maar 85% had geen SGLT2 als eerste keus. En deze man wel. Dus ik kom tot de conclusie dat je de meerwaarde GLP-1 op basis van je nierfunctie beperkt is. Het verschil tussen streefwaarde en huidige waarde ook beperkt is. En een contraindicatie op basis van pancreatitis niet doen.
Ja, nou, mooie samenvatting. Maar ik vroeg me nog af, wat is zijn BMI eigenlijk? Heeft hij obesitas?
Nee, 20.
20, ja. Dus dat is ook, ja.
Het is echt zo'n slanke man met een pancreatitis doorgemaakt. Eigenlijk type 3C zou je dan moeten zeggen.
Ja.
Het zijn natuurlijk toch mensen die een anders in elkaar steken dan de gemiddelde type 2. Ja. Hij heeft ook basaal bolus insulinetherapie nodig. Hè? Dus hij heeft ook echt wel een falen of een tekort aan beta-cellen.
Ja, precies. En ik heb altijd begrepen dat bij een GLP-1 receptoragonist je een functionerende beta-cel nodig hebt om een HbA1c-daling te kunnen krijgen. En daarvoor zou ik nog ingezet worden. En dat als je het wil inzetten om obesitas te bestrijden of te verminderen, dat je dan eigenlijk dan is die beta-cel niet relevant. Dan gaat het gewoon puur op het verzadigingsniveau en ander mechanisme. Dus ik denk dat je misschien even nog winst te halen met leefstijl bij deze meneer.
Dat denk ik niet, maar want hij was redelijk in beweging, zullen we maar zeggen. En ook 71, hè, dus dan kan je over het algemeen niet zo heel erg veel meer bereiken daarmee. Maar goed, gewichtsreductie, hè, wat jij zei, daar gaat het dan voor de GLP-1 voor als je wel geen functionerende beta-cel hebt. Dat is eigenlijk niet aan de orde.
Nee, precies.
Ja, dus wat jij terecht zegt van, ja, is er überhaupt al een indicatie bij slechte beta-celmassa? Hij moet wel receptoren hebben, anders gaat die GLP-1 het überhaupt niet doen.
Ja, nou, ik denk dat het een duidelijk advies is wat je hebt gegeven aan de POH.
Ik hoop het wel.
Ik vind het wel heel erg lastig, hoor. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen met obesitas en steeds meer mensen die dan de gewichtsreducerende medicatie gebruiken. De GLP-1 receptoragonisten echt voor het gewichtsverlies. En er worden steeds meer mensen van de Nederlandse bevolking en ook elders natuurlijk, maar... Ja, dan zitten al die mensen naar tevredenheid op een GLP-1 en op een goed moment zitten ze op een streefgewicht. En hoe dan? Uit studies weet je wel dat het dan het gewicht weer gaat stijgen als je ermee stopt. Dus dat wil natuurlijk niemand. Maar ja, je kunt ook niet steeds meer... Er komen dan steeds meer mensen die het wel gebruiken. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Als je HbA1c heel erg laag is of als je op het gewenste gewicht zit, gewenste gewichtsdaling hebt bereikt... Moet je het dan stoppen of ga je het dan anders gebruiken? Daar heb ik wel veel vragen over.
Ja, zeker. Zeker. Best wel lastig. En je ziet ook met de nieuwe studies die allemaal nu weer vrijkomen. In maart ook de Surmount 1 verschenen. Je ziet ook daar weer als de studieperiode stopt. Ja, dan zie je eigenlijk bij iedereen toch weer een stijging van het gewicht. Het is zo moeilijk om dat vast te houden.
Ja. Nou, ken ik een expert die hier meer van weet. Dat is Jan Steven Burgerhart. Dat is een internist uit het Boven-IJ ziekenhuis. Ik denk dat het leuk is als we hem eens even bellen. Of hij er wat meer zinnigs over kan zeggen dan wij.
Dat lijkt me een goed plan.
Laten we hem bellen.
Goed zo.
Bellen met een expert.
Met Jan Steven Burgerhart, internist in het Boven-IJ ziekenhuis.
Ha, Jan Steven. Wat fijn dat je bij jou even kunnen spreken.
Goedemorgen.
We zitten hier in de studio van Langerhans, Martin Willink en ik, Bertien Hart. En wij zaten een beetje te delibereren over het toenemend aantal mensen dat GLP-1 receptoragonisten gebruikt. Enerzijds natuurlijk een deel van de mensen voor de risicoreductie. En anderzijds wordt natuurlijk vooral heel veel ingezet voor gewichtsreductie. En het lastige daarbij vind ik, en vinden denk ik ook wel andere mensen... dat het steeds meer mensen zullen worden. En dat het heel erg onduidelijk is hoe lang je dat dan moet gebruiken. Stel dat je ongeveer op je streefgewicht zit. Hoe dan verder? Ja, in principe levenslang blijven gebruiken. Maar dat willen we natuurlijk ook niet. En zijn er al meer handvatten voor hoe je daarmee om zou kunnen gaan en moeten gaan in de praktijk? Weet jij daar meer over misschien?
Ja, ik ga meteen in op wat je aan het begin zegt. Namelijk... risicoreductie versus gewichtsreductie. Want ik denk dat we deze medicijnen vooral in moeten zetten voor risicoreductie.
Ja.
En een dalend gewicht is een belangrijk bijverschijnsel. Want kijk, we kennen deze medicatie natuurlijk vooral uit de diabetescontext, sinds de exenatide in 2005. En daar bereiken we natuurlijk hele mooie resultaten in verbetering van glucosewaardes. En ook gewichtsafname, wat nog andere gezondheidsvoordelen heeft. En bij diabetes stellen we ons niet de vraag of we het op een gegeven moment gaan stoppen. Daar vinden we het eigenlijk niet meer dan logisch dat we het net als een statine of antihypertensivum gewoon continueren.
Klopt, ja.
Kijk, dus op voorhand zul je denk ik, als je het voor obesitasbehandeling inzet... allereerst moeten kijken, heb ik inderdaad iemand met duidelijk daaraan gerelateerd gezondheidsrisico? Dat is ook het onderscheid wat de richtlijn van 2023 maakt, hè, door comorbiditeiten en buikomvang mee te nemen.
De obesitasrichtlijn refereer je aan.
Exact.
Ja.
Exact. En het is natuurlijk ook belangrijk om te zeggen, hè, er is recent zo'n Lancet-artikel geweest, wat een onderscheid maakt tussen preklinische en klinische obesitas.
Ja.
En dat laatste is dan eigenlijk hetzelfde obese als met comorbiditeiten. Kijk, en bij die groep heb je denk ik een reden om het in te zetten. Waarbij je met misschien een groep mensen met preklinische obesitas, dus obesitas zonder comorbiditeiten, ook nog kan overwegen terughoudend te zijn. Of het pas bij een heel hoog BMI in te zetten. En vervolgens, want mijn punt is eigenlijk dus dat je een zorgvuldige indicatiestelling moet doen.
Ja.
En dan bij de mensen bij wie je het start, het ook goed moet volgen. Dus het staat of valt ook bij een goede inbedding in zorg. Het zij in de eerste, het zij in de tweede lijn.
Ja, ja.
Omdat er een deel van die mensen ook is die deze medicijn niet verdraagt en waarbij je iets anders moet bedenken. En vervolgens is het per patiënt kijken van hoe goed respondeert deze patiënt. En ja, weten we oprecht inderdaad nog niet zo goed hoe het op de lange termijn zit wat betreft continueren of afbouwen.
Ja.
Weten we al wel vanuit vorig jaar gepubliceerd onderzoek, dat specifiek bij liraglutide dan gedaan, dat als je een groep mensen in twee groepen verdeelt en de ene groep intensiever laat bewegen, dan blijken ze beter te kunnen stoppen met deze medicatie dan mensen die dat niet doen.
Ja, ja.
Tot nu toe zijn er een aantal stopstudies gedaan. Onder andere met semaglutide hoog gedoseerd en met tirzepatide. Ja, waarbij je dan toch bij de hele groep wel gewichtstoename ziet.
Na het staken, ja. Ja.
Wat voor een deel ook natuurlijk gewoon logisch is. Je ziet ook stijging van de bloeddruk als je een bloeddruktablet stopt.
Ja.
Dus kijk, we zullen vooral moeten gaan zoeken in de komende tijd van, zijn er toch misschien mensen die wel kunnen stoppen? Een periode onderbreken om te kijken of mensen op gewicht blijven, kan feitelijk bij iedereen.
Ja.
Dus in dat soort maatwerkoplossingen zal je het moeten zoeken. Waar we dus er nog niet een panklare oplossing voor iedereen voor hebben. En er denk ik wel rekening mee moeten houden dat soms wel blijvend gebruik noodzakelijk is.
Ja, en dan hoop je eigenlijk dat je zei nu al van mensen die blijven bewegen of meer gaan bewegen, dat je daar straffeloos kunt staken. En je hoopt natuurlijk straks
daarbij zie je dat staken tot minder gewichtstoename leidt. Hè. Dus die gaan ook wel wat
toename
aankomen.
Ja, ja.
Maar minder dan de groep die beperkte beweegt en dan stopt.
Mm-hmm.
En heb je zelf al een soort profiel in je achterhoofd waarvan je denkt, dat zijn de mensen waarbij je het makkelijker kunt staken zonder een extreme gewichtstoename weer? Of is dat behalve bewegen?
Ja, nee, eigenlijk nog niet. De anekdotische bewijzen die ik heb, dat was bijvoorbeeld een jonge vrouw met een binge eating disorder die daar hele goede therapie voor had gehad. En die ook er helemaal van af was, maar nog niet van haar gewicht, van haar overgewicht zeg maar, af was. En die gebruikte het een periode van een jaar en viel daar goed mee af en kon het staken. Ik sprak haar echt nog eens een keer een half jaar later, bleef gewoon volkomen stabiel op gewicht. Maar dat is wel de uitzondering.
Toen was haar binge, haar eetstoornis natuurlijk verholpen.
Exact. Ja, maar er is natuurlijk ook een groep mensen die bijvoorbeeld geïnvalideerd is door artrose bij ernstige obesitas. Als die een goede responder is en 15 of 20 kilo af weten vallen, dan kunnen ze misschien ook wel uit een vicieuze cirkel komen.
Ja.
Waardoor ze wel degelijk gedrag aan de dag kunnen gaan leggen wat hen nieuw de gewichtstoename tegengaat.
Ja. Dus die lifestyle blijft een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Ook zeker bij ondersteuning bij het afvallen.
Ja,
en het vasthouden.
Zeker. En je moet het eigenlijk ook die medicatie pas toevoegen. Als je daar redelijk wijs hebt bij degene aan wie het voorschrijft, inzicht in hebt hoe het leefstijl is.
Mm-hmm.
En ik leg ook altijd uit we gaan met die medicatie kijken wat de toegevoegde waarde is. Hè? En, want er zitten gewoon, als je de obesitas-indicatie beziet, dan zitten er ongeveer 1 op de 5 tussen die eigenlijk helemaal niet zo goed responderen. Hetzij door bijwerking, hetzij door gewoon een middengoede responder te zijn. En daar heb je in ieder geval ook alweer een plan B bij nodig.
Mm-hmm.
Ja. Nou, ik denk dat het al hele nuttige informatie is, Jan Steven. Dat we er nog de komende jaren heel veel meer over moeten gaan leren en onderzoeken om te kijken hoe we het meest efficiënt en effectief deze middelen gericht kunnen inzetten. En ook weer afbouwen.
Zeker, en wat ik ook nog belangrijk vind om te zeggen, we moeten ook als huisartsen en internisten hier heel goed onderling over samenwerken. Dit is niet een soort stuw meer wat op ons afkomt, maar uiteindelijk een aandoening die we gewoon zo goed mogelijk moeten willen gaan behandelen.
Ja. Nou, heel veel dank voor jouw toelichting hierop. En we gaan je vast nog een keertje bellen en verder spreken. Dank je wel.
Dat is goed. Graag gedaan.
Dank je.
Ja, dat was leuk en nuttig om Jan Steven te spreken.
Zeker.
En goed je te realiseren dat natuurlijk een heel groot deel is voor de risicoreductie. Een risicoreductie die stop je niet, net zoals je een antihypertensieve niet stopt en een statine niet stopt en de glucoseverlagers blijft geven. En dat de vraag over al dan niet stoppen, dat dat meer obesitas gerelateerd is. En dat je bij die groep mensen ook hoopt dat de leefstijl is aangepast door het gewichtsverlies, makkelijker geworden. En dat je dan, stel dat je het afbouwt of stopt, dat het dan heel belangrijk is dat je een goede leefstijl blijft handhaven of nog extra oppakt om die gewichtsreductie te behouden. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap op dit moment was.
Ja, en ondersteuning daarbij. Hè? Dat het ook best moeilijk is om het allemaal zelf te doen. Dat je het ook niet alleen van het pilletje of het prikje moet
Precies,
hebben.
Precies, maar... het is geen wondermiddel.
Zeker niet, zeker niet.
Nou, dat was leuk. Dan gaan we nu over naar de literatuur en de bladen.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Deze maand was er ontzettend veel literatuur over de gebieden die wij interessant vinden.
Waanzinnig, ja.
Ja, en de vorige keer was er eigenlijk helemaal niks en nu is het heel veel. Eerst maar eens even huisarts en wetenschap. Daarin was een artikel net verschenen gisteren over hartfalen, de diagnostiek daarbij. Dat is een onderzoek waar ik bij betrokken was. Maar Anne Stolk die is de student die alle data heeft verzameld. En Carlijn Vermeer heeft eigenlijk het internationale artikel geschreven als eerste auteur. En ook het artikel voor huisarts en wetenschap. En waar ging het nou over? We hebben gekeken in alle dossiers bij de Leidsche en Julius Gezondheidscentra naar de mensen waarbij een BNP bepaald is. En er is gekeken op basis waarvan is dat BNP bepaald. En wat waren de anamnestische gegevens? Wat waren de gegevens bij lichamelijk onderzoek? En is gekeken of daarna het diagnostisch proces is uitgevoerd, zoals dat is beschreven in de NAG-standaard hartfalen. Nou, dat bleek tegen te vallen. In ieder geval wat er dan werd gevonden in het dossier. Misschien heeft er in de hoofden van de huisartsen natuurlijk heel veel meer plaatsgevonden. Maar bleek dat de mensen waarbij een BNP bepaald was, dat bij een mens met een verhoogde BNP-waarde maar een 40% vervolgens een echo is aangevraagd. En dat zou kunnen betekenen dat je heel veel mensen met hartfalen zou missen. En je weet dat zeker mensen met diabetes natuurlijk heel veel hartfalen hebben en heel veel HFpEF ook hebben vooral. En sinds enige jaren weten we ook dat bij hen de behandeling met SGLT2-remmers heel veel winst kan geven in een vermindering van het aantal opnames in ziekenhuizen en een verbetering van de kwaliteit van leven. Dus eigenlijk, we doen deze mensen tekort als we ze niet tijdig diagnosticeren. Dus het artikel sluit eigenlijk af van, goh, wees er alert op en vergeet niet die aanvullende diagnostiek juist uit te voeren. Dat is eigenlijk de boodschap van dat artikel.
Ja, ik heb het ook gelezen, Bertien. En wat ik ook zat te bedenken van, hoe doe ik dat nou zelf eigenlijk in de praktijk? Hè? En ik denk, als ik mensen met hartfalen, of als verdenk van hartfalen, doe ik de klinisch onderzoek.
Ja.
En dan ben ik inderdaad wel geneigd om een NT-proBNP te prikken. Maar goed, dat doe ik dus kennelijk toch niet genoeg als ik deze data lees. En wat ik even de conclusies, daar staat volgens mij ook in dat de huisarts vaak niet doet omdat hij al onder behandeling van de cardioloog al is voor iets anders.
Ja, of dat het maar matig verhoogd was, het BNP.
Ja.
Dus het is wel een, ja, de conclusie die klopt wel. Maar ik denk dat er toch wel veel overwegingen zijn geweest. Waarvan je zegt van, nou, misschien had die patiënt al wel hartfalen, maar was er geen ICPC-codering gezet in het dossier? Of misschien was het BNP door andere redenen verhoogd?
Nou ja, we hadden ook niet zoveel therapie. Hè? We weten nu dat SGL2-remmers het perfect doen. Maar daarvoor was het natuurlijk diuretica. En dan had je misschien toch minder de neiging om deze mensen naar de cardioloog te sturen. En dat vind ik wel mooi dat er nu uitkomt.
Ja.
Dat zelfs bij die marginaal verhoogde BNP's, dat het echt wel loont om een goede echo te maken.
Ja, precies.
Want je kan niet echt de diagnose stellen op die BNP. Hè? Je moet wel verder onderzoek doen.
Ja.
Dat is wel heel erg van belang. Het is meer een sub-indicator, zeg maar. Je hebt de verdenking, je doet het pro-BNP, is die verhoogd, dan een echo.
Ja, en natuurlijk in anamnese en lichamelijk onderzoek blijft natuurlijk de basis.
Absoluut,
hè?
Absoluut. Ja.
Laten we doorgaan. We hebben zoveel artikelen.
Ja, ja.
Dat was nog een artikel in de Huisarts en Wetenschap.
Zeker. En dat was ook een interessant. Het is een kort stukje, want het gaat eigenlijk weer over een review van een artikel van Udesh, die verschenen is in Primary Care Diabetes. En het gaat over sociaal-economische verschillen in het voorschrijven van nieuwe diabetesmedicatie. En we weten natuurlijk dat mensen die een lagere CES over het algemeen een slechtere toegang tot zorg hebben, komen misschien minder vaak of zijn minder geïnformeerd. Je zou eigenlijk zeggen, mensen met een hoge CES, die weten wat er te koop is en die komen wel aan bij de dokter en zeggen van, goh, zou dat niet wat voor mij zijn? En het is toch wel grappig dat Nederlands onderzoek, hè, dus dan tussen 2019 en 2020 zijn meer dan 10.000 patiënten zijn bekeken of daar wat voor middelen die kregen. En daarbij zag je in eerste instantie dat maar 14,5% van de mensen met een zeer hoog cardiovasculair risico kregen dan een nieuw middel, nou in casu SGLT2-remmer of een GLP-1 receptoragonist. Dat was niet zoveel, maar dat was natuurlijk ook, hè, 2019 was die standaard er nog niet. Hè? Dus we hadden ook nog niet zoveel om handen. Dus we hebben nog een deel van die meetperiode zit in
voor de standaard en een deel daarna. Ja,
een klein deel daarna, want 2022 is afgesloten.
Ja.
En gelukkig, zou je bijna zeggen, ja, zou je zeker zeggen, die lage 6 heeft toch ook voldoende toegankelijkheid tot zorg. Dus het is niet zo dat die lage 6 minder medicatie voorgeschreven kreeg. Eigenlijk kwam dat er niet uit. En wat je eigenlijk al eerder in een artikel hebt beschreven, dat over het algemeen, zeker in de beginperiode, nog te weinig gebruik werd gemaakt van nieuwe medicatie bij zeer hoog risico.
Ja. Nou, geruststellend artikel dus eigenlijk.
Zeker, zeker.
Wat ik ook las, dat was niet in de NTVG of in Huisarts en Wetenschap, maar dat was om de harde eindpuntenstudie van de orale semaglutide. Want een tijdje was natuurlijk de subcutane semaglutide niet beschikbaar. En toen is er overgegaan op de orale. En dan hadden wij orale semaglutide. En daar zeiden we bij van, ja, als je doet bij een zeer hoog risicopatiënten, weet dan dat nog niet is bewezen dat het ook iets doet op de harde eindpunten. En nu is de SOUL-studie gepubliceerd en daaruit blijkt dat ook de orale formule een vermindering geeft van het aantal hart- en vaatziekten bij deze mensen. Dus dat is eigenlijk een mooie bevinding.
Zeker. En daar zaten we natuurlijk heel lang op te wachten. Hè? Want wij riepen altijd van, de orale semaglutide is gewoon minder potent en we hebben geen eindpuntstudies. Die is er dus nu wel met deze SOUL-studie. En je ziet ook wel op het primaire eindpunt, dus de grote cardiovasculaire adverse events, hè, dus de CVA's, de myocardinfarcten, dat je daar wel echt wel duidelijk een positief effect ziet.
Ja. Ja,
een hazard ratio, zoals het al mooi genoemd wordt, 0,86.
Ja, dat
betekent 14% verbetering ten opzichte van de placebo-groep. En dus dat is heel mooi. Maar dan heb je nog steeds weer de vraag van, maar voor hoe verhoudt zich dat dan tegen de, ja, laten we zeggen, de gangbare weg, de subcutane vorm.
SEMA, ja.
Dus ik heb even de Sustain 6-studie erbij gepakt, die daar iets over zegt. En dan, om het maar even bij die meeste eindpunten te houden, dan heeft hij een hazard ratio van 0,74. Dus hij doet het wel iets beter.
Ja, ja.
En ja, dan krijg je de discussie van, moeten we die mensen die goed ingesteld zijn op oraal, moet je die dan toch weer op subcutaan gaan zetten? Ja, het verschil is er. Is het verschil heel erg groot? Nee. Ja, dus. En dat geldt ook voor gewicht. De gewichtsdaling is in de SOUL-studies, bij de orale vorm, 3 kilogram. En bij de subcutane vorm zit het tegen de 5 kilo aan.
Ja.
Dus daar zit ook wel wat verschil.
Nou, er zijn natuurlijk meerdere factoren die de keuze bepalen of iemand wel of niet wil spuiten.
Zeker.
Wat de comorbiditeit is. Interacties met andere medicatie bij de orale spelen natuurlijk nog een rol.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk niet dat je hoeft over te zetten, eerlijk gezegd. Maar dat het afhankelijk is van de andere factoren die daarbij...
Ja, ik denk dat als iemand het goed bevalt en die het dagelijkse regime goed aan kan, dan zie ik nu minder reden om mensen over te gaan zetten naar de subcutane vorm.
Ja. Nou, interessant ook.
Ja, zeker.
Ja, en dan nog een laatste artikel wat ik las, wat wel langskwam eigenlijk in het tijdschrift van de praktijkondersteuners. Vorige maand hadden we een artikel, of 2 maanden geleden alweer een artikel in Huisarts en Wetenschap geschreven over mensen met nieuwe diabetes die soms acuut insulinedeficiëntie hebben en direct insuline nodig hebben. En dat artikel hebben we bewerkt voor de tijdschrift voor de praktijkondersteuners. Dat als er mensen zijn, nog relatief jong, misschien wat slanker, maar vooral met de aanwezigheid van hyperglycemische klachten en wat gewichtsverlies, dat je dan altijd alert moet zijn op de aanwezigheid van een absoluut insulinetekort en dat ze direct insuline nodig hebben. En dat is heel goed dat er ook de POH dat artikel kan lezen en een soort flowchart heeft hoe je daarmee om moet gaan.
Zeker. En die flowchart staat ook op de website, hè?
Ja,
onder
klopt.
Kopje kennis staat die prachtig.
Ja.
Dus,
en nog meer aanvullende informatie. Ja.
Precies.
Nou, wat me opviel, dat het eigenlijk wel heel veel, dat je op de huisartsenpost kom je steeds meer lastige casuïstiek tegen. Ook over type 1 diabetes, over type 2 diabetes en verkeerde insuline gespoten. En ik heb begrepen dat er huisartsen zijn geweest die een acute diabetes game hebben ontwikkeld, waarin van het afgelopen jaar of jaren alle diabetes casuïstiek is verzameld. En dat het toch een soort spel is, een computerspelletje, zodat wij onze kennis kunnen verrijken aan de hand van een computerspelletje. En Boukje van Dijk was daar de kartrekker van en de medeontwikkelaar van. En ik denk dat het leuk is als we Boukje gaan bellen om met haar daarover van gedachten te wisselen.
Zeker, laten we die expert maar eens even bellen.
Goed, gaan we dat doen.
Met Boukje van Dijk.
Ha, Boukje. Ik zit hier in de studio Langehans met Martin Willink en Bertien
hey,
Hart.
Martin.
Hallo. Een tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben.
Ha, Boukje.
Ja. Hallo Bertien, leuk dat jullie bellen.
Hey, we bellen jou in verband met de Diabetes Game. Die is recent online gegaan, live gegaan. Ik heb nog een heel klein beetje mee mogen werken daarmee. Jij hebt die game eigenlijk ontwikkeld, hè? Hoe is dat gegaan?
Ja, klopt inderdaad. Nou, ik vind het altijd leuk om games te maken over dingen waar ik zelf weinig verstand van heb. En dan denk ik altijd, nou, er zullen vast meer huisartsen zijn die dit onderwerp moeilijk vonden. Dus ik heb een game over triage gemaakt, triagegame.nl. En ik dacht, suikerziekte weten we ook heel weinig van.
Mm-hmm.
Dus we worden op de huisartsenpost vaak gebeld met vragen over suikerziekte.
Mm-hmm.
En overdag zien we deze patiënten een stuk minder, nu we zo'n goede praktijkondersteuners hebben. En dan een paar huisartsen die de praktijkondersteuners weer verder helpen, assisteren en aan hun vragen beantwoorden. Dus je loopt zomaar het risico dat je overdag weinig vragen over suikerziekte krijgt. En dan avond, nacht en weekend ben je daar aan het werken. En dan krijg je de moeilijkste vragen van patiënten die ook nog urgent zijn.
Precies, ja. En je zei al, je hebt een triage game gemaakt. Die is ook online beschikbaar. En dan nu de diabetes game erbij.
Ja, klopt. Ja. En want ik dacht, alles wat moeilijk is en waar je wat meer van zou kunnen leren, is natuurlijk heel leuk om te trainen in een game.
Ja, en al die casuïstieken, want er zit waanzinnig veel in. Hoe ben je daar aangekomen?
Ja. Nou, wij zijn bij Neo Huisartsenzorg langs gegaan. Mm-hmm. En toen hebben we gevraagd, mogen we in jullie systeem voor onderwijsdoeleinden? En mogen we daar van de afgelopen 3 maanden alle vragen over diabetes bekijken? En die hebben we allemaal bekeken en hebben we omgezet tot gamevragen. Dus het zijn echt de vragen die de patiënten onszelf stellen over diabetes.
Ja, ik heb gisteren nog even gekeken en ook weer een stukje geoefend. Het heel raad echt uit de praktijk gegrepen, hè?
Ja, klopt. Het zijn echt de mensen zelf, hoe ze bellen, met welke vragen ze zijn. We hebben soms de tekst iets ingekort, want soms wijden mensen heel erg uit met hun vragen. Anders past het niet in de game, maar het is echt de vragen die mensen zelf gesteld hebben. Dus als je dit oefent, dan ben je echt klaar voor alle diabetesvragen op een huisartsenpost.
Ja, ik heb gekeken, het is allemaal in verschillende onderdelen opgesplitst. Dus je kan meerdere keren kan je inloggen en weer een stukje verder gaan met de game.
Ja, klopt. En je kan ook als je op dezelfde device zit, op jezelfde computer, dan onthoudt je ook waar je gebleven bent.
Nou,
dus dan kun je zo
mooi
verder spelen.
Ja. Okay. Ja.
Heb je gezien of er al veel gebruikers zijn?
Ja, zeker. Je kunt dat terugzien. Ik heb de laatste cijfers nu nog niet opgevraagd. Maar in het begin hadden we echt al gelijk heel veel gebruikers. Het voldoet echt aan een behoefte.
Nou, leuk.
Omdat toen ik het ook ging vragen op de huisartsenpost van hey, wat vinden jullie als ik daar een game van zou maken, bleek ik echt niet de enige zijn die vragen over suikerziekte moeilijk vond.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe kom je bij die game? Ja. Waar kan je hem vinden?
als je gewoon acute diabetes game.nl intypt, dan zit je er al in.
Okay.
En dan krijg je eerst, je kunt er gewoon gratis in. Iedereen kan erin.
Nou, dat is helemaal
mooi. En je kan gewoon, dan kan je gewoon starten met spelen. Je krijgt eerst nog een beetje uitleg over hoe de game werkt. En hoe je hints kan krijgen, hoe je de schema's kan bekijken. Dus dan kun je alles een beetje bekijken van de game, hoe het precies werkt, hoe je dingen kunt opzoeken, hoe je waar je alles kan vinden. En dan kan je lekker spelen. En het begint met een algemeen deel waarin je allerlei vragen krijgt. En daarna kun je kiezen of je juist bijvoorbeeld over hypoglycemie juist veel vragen wil. Of over insulineproblemen. Net een beetje wat je lastig vindt. Ja. En dat kan je dan nog extra trainen.
En ik heb ook gemerkt dat als je eenmaal bezig bent, dan krijg je opeens weer een spoedtelefoontje tussendoor.
Oh, dat is wel
en
heftig.
Niet één, nee, ja. Dat regent spoedtelefoontjes. Is dat niet, ja, wordt dat niet lastig ervaren?
Ja, zeker. Maar dat is wel de realiteit. Mm. Dus je hebt, je bent bezig met, vooral als je bijvoorbeeld de telefoondienst hebt, hè, regiedienst noemen ze het ook wel.
Ja,
dan krijg je natuurlijk heel veel vragen. En dan af en toe moet je tussendoor even schakelen en dan moet je een spoedvraag beantwoorden. En die moet je dan weer snel beantwoorden. Want het gaat allemaal wel op tijd, net als in het echt.
Ja. Nou, super veel dank voor al je informatie, Boukje. Ik denk dat we de goede rukbaarheid aan moeten geven. Dat we veel huizartsen en AJOS.
Dus acutediabetesgame.nl. Ja. En je kan hem ook vinden op Langehans. Volgens mij onder het knopje kennis. En dan heb je ook een link daar naartoe staan.
Leuk. Dankjewel, Boukje, voor alle informatie.
Ja, dank je.
Graag gedaan. Als je dit speelt, dan word je echt een tophuizert op de huizertpost. Als je deze vraag kan beantwoorden.
Nou, dat is een goede
mooi mee
stimulans. Dank je wel.
Dank je.
Ja. Oké, veel plezier nog.
Dag.
Nou, dat was leuk om Boukje even gesproken te hebben. Die is toch echt een motor geweest achter die diabetes game ontwikkeling.
Zeker.
En inmiddels dus beschikbaar op acutediabetesgame.nl of via de site van Langehans. Daar kun je ook in doorklikken. En ik heb hem een paar keer al gedaan. Het is echt ontzettend leuk, maar ook best wel moeilijk hoor.
Ja, tijdens de huisartsendagen ben ik bij de workshop geweest over de acute diabetes game. En het was heel erg pittig, zelfs als kaderhuisarts diabetes. Ja, dus ik denk nuttig om het te gaan doen.
Maar goed, er zit een duidelijke leercurve in. Je mag het ook weer halen.
Ik hoop het, ja.
Nou, we gaan het zien. We komen nog een keertje op terug, denk ik.
Goed, dan gaan we alweer naar het laatste onderdeel van deze podcast. En dat is een casus van het Forum. En normaliter bellen we dan Martin op om een casus te bespreken. Maar op dit moment zitten Martin en ik hier samen in de studio. Dus we gaan hier live een casus van het Forum bespreken. Martin, heb je wat leuks gevonden deze maand?
Opvallende dingen van het Forum.
Zeker, zeker. En dat sluit heel mooi aan bij het schema wat Langehans al gemaakt heeft over de diabetes de novo bij iets ouder dan 40 jaar. En wat jullie ook gepubliceerd hebben in het TVPO. En het gaat namelijk om een 40-jarige man die de familie komt waar wat meer diabetes voorkomt. En de laatste weken had hij wat meer dorst. Hij moest ook wat meer plassen. Hij was niet echt afgevallen, zei hij. En bij zijn zus, die diabetes heeft, had hij al een keer een bloedsuikertje gemeten. En die was 22.
Oh, ja.
Nou, met dat verhaal gelijk laten komen. En hij kon eigenlijk meteen nog nuchter komen. En had hij een bloedsuiker van 19,7. En om 10 uur 22,7. Nou, dat is dan juist een mooie casus om eens in dat doe-denk-schema te stoppen. En dus ik dacht, eigenlijk zou ik bij deze man wel willen weten of die, risico loopt om diabetes ketoacidose of dat hij misschien al ketonen heeft. Ik heb dus nog steeds geen ketonometer. Toen dacht ik, shit, die had ik nu al willen hebben. Maar goed, ketonen in urine was één plusje. Hij was geen teken van decompensatie, hij was niet tachycard, hij was niet echt uitgedroogd. Dus ik denk, nou, het valt misschien nog wel mee. En hij had dan, als je het schema gaat kijken, zijn bloedsuiker rond de 20. Als je het net daarboven zit, zeg je meteen insuline. Zit je net eronder, dan kan je nog de keus maken. Insuline dan wel bij een langere klachten starten met de SU. Dus ik dacht, eigenlijk ben ik wel bang bij deze jonge vent dat het toch een LADA is en dat hij om de edge zit of insulineafhankelijkheid. Hij zei, maar ik wil eigenlijk niet prikken. Ik kan er echt niet met het paar tabletjes en dan ga ik wel meer water en minder cola drinken.
En had hij zelf ook een meter thuis?
Heb je nee, we hebben een leenmeter meegegeven.
Oké, ja, dat is dan wel relevant.
Volle potje met stripjes. Die declareren we dan wel weer achteraf bij de zorgverzekeraar. Dat is geen enkel probleem. En ik dacht, ja, ik ga toch ook een cascadeonderzoek, dus een anti-GHD, ga ik aanvragen. Ik wil toch weten hoe het zit bij hem.
Maar dat heb je ook niet de eerste dagen.
Nee. Maar dan heb je dat vast afgenomen.
Precies,
in dit geval dacht ik, van daar heb ik wel meerwaarde aan. Nou, de HBAC was wel sneller binnen. Die bleek 95 te zijn. Nou, dat betekent toch dat het langdurig proces al is.
Ja, ja.
En niet een heel kort duur. Het zegt natuurlijk nog steeds niks over insulineafhankelijkheid. Maar hij had naar huis gaan met 60 glycoside. Volgende dag terug. Toen zat hij eigenlijk al op 17. En inmiddels met 60 glycoside heeft hij eigenlijk een normale bloedsuiker. 6,5 bij het ontbijt. Oplopend iets
dus
aan de lunch.
Heeft hij goed op gereageerd.
Ja, ja.
En wat was nou zijn BMI en zijn middenomtrek? Had je dat al gezegd?
Nee, ik heb nog niet gezegd. Nee, BMI van 20.
Ja,
dus dat triggerde mij ook een beetje van, ja, toch een slanke vent. Zou dat niet een ontwikkeling van een LADA / type 1 zijn? Nou goed, uiteindelijk anti-GD negatief. Dan kunnen wij ook een cascade doen. En dan doen ze ook een zink T8 en insuline-antistoffen. Allemaal negatief. Dus echt, dit is een klassieke type 2 diabetes met een familiare belasting. En daardoor op een relatief jongere leeftijd al duidelijke type 2 diabetes.
En wat ik je hoor zeggen, is dat je gewoon dankbaar gebruik hebt gemaakt van de flowchart.
Precies, precies.
En dat die bruikbaar bleek en dat je daar, dat het je handvatten gaf om ermee om te gaan.
Ja, dus ik denk, nou, we hebben hem ook nu gelijk, heb ik hem zelf ook
gevalideerd.
Ja, gevalideerd, ja.
Ja, nou, hartstikke leuk. Dank je wel,
graag gedaan,
Martin. Dan komen we nu alweer aan het einde van onze 27e podcast. We hebben de casus uit de praktijk, de literatuur met Boukje over de acute diabetes game. We hebben Jan-Steven Burgerhart gesproken over het gebruik van de GLP-1 receptoragonisten aan de hand van de casuïstiek. En daarna hebben we natuurlijk nog het Forum casus besproken. Nou, ik denk dat het weer een leuke podcast was. En ik hoop dat jullie volgende keer weer gaan luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En dan nog even dit. Op 26 juni hebben wij voor de 21ste keer het Langerhans Symposium. Dat is een hele dag in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is ook online via stream te volgen. En dat heeft dit keer als thema tijd voor verbinding, diabetes, obesitas, hart en vaten en de nieren. En wat kun je verwachten? We hebben 7 super inspirerende topsprekers. We hebben veel interactie, lekker in beweging. We houden je scherp en betrokken tot aan het einde. Het is ook nog eens een ontzettende gezellige dag zo vlak voor de zomervakantie. Dus schrijf je vandaag nog in en verzeker je van een plek. Speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners. U kunt zich inschrijven via onze website op langerhans.com.